Gemeente, laten we deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 119 en daarvan het 15e vers. Weer snoot bedrog, o God van mijn gemoed, laat uw gena mij uw wetten leren. Ik kies de weg der waarheid voor mijn voet, om mij van het pad der zonden af te keren. Uw rechten, die zo heilig zijn en goed, stelde ik mij voor, die wil ik nederig eren. Psalm 119 en daarvan het 15e vers. De schriftlezing voor deze morgen is uit het eerste boek van Samuel, het 21ste hoofdstuk. 1 Samuel 21, maar stellen we ons vooraf voor de spiegel van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Het eerste gebod: gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod: gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod: gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod: gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Het vijfde gebod. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het zesde gebod. Gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod. Gij zult niet echt breken. Het achtste gebod. Gij zult niet stelen. Het negende gebod. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Lezen we dan nu 1 Samuel 21. Toen kwam David te Nob tot de priester Achimelech. En Achimelech kwam bevende David tegemoet en zei tot hem, waarom zijt gij alleen en geen man met u? En David zei tot de priester Achimelech, de koning heeft mij een zaak bevolen en zei tot mij, laat niemand iets van de zaak weten, om de welke ik u gezonden heb en die ik u geboden heb. De jongelingen nu heb ik de plaats van zulkeen te kennen gegeven. En nu, wat is er onder uw hand? Geef mij 5 broden in mijn hand of wat er gevonden wordt. En de priester antwoordde David en zei, er is geen gemeen, dat is gewoon brood onder mijn hand. Maar er is heilig brood, wanneer zich de jongelingen slechts van de vrouwen onthouden hebben. David nu antwoordde de priester en zei tot hem, ja trouwens, de vrouwen zijn ons onthouden geweest gisteren en eergisteren toen ik uitging en de vaten der jongelingen zijn heilig. En het is enigerwijze gemeenbrood, te meer dewijl heden ander in de vaten zal geheiligd worden. Toen gaf de priester hem dat heilige brood, dewijl, dat is omdat er geen brood was dan toonbroden, die van voor het aangezicht des Heeren weggenomen waren, dat men er warm brood legde ten dagen als dat weggenomen werd. Er was nu een man van de knechten van Saul te dienzelfde dagen opgehouden voor het aangezicht des Heeren, en zijn naam was Doeg, een Edomiet, de machtigste onder de herders die Saul had. En David zei tot Achimelech, is hier onder uw hand geen spies of zwaard? Want ik heb nog mijn zwaard, nog ook mijn wapens in mijn hand genomen... dewijl de zaak des konings haastig was. Toen zei de priester, het zwaard van Goliath, de Filistijn, de welke gij sloeg in het Eikendal, zie, dat is hier, gewonden in een kleed, achter den efod. Indien gij u dat nemen wilt, zo neem het, want hier is geen ander dan dat. David nu zei, er is zijns gelijke niet, geef het mij. En David maakte zich op en vluchtte te dien dagen van het aangezicht van Saul, en hij kwam tot Achis, de koning van Gad. Doch de knechten van Achis zeiden tot hem, is deze niet David, de koning des lands? Zong maar niet van deze in de rijen, zeggende, Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. En David legde deze woorden in zijn hart. En hij was zeer bevreesd voor het aangezicht van Achis, de koning van Gad. Daarom veranderde hij zijn gelaat voor hun ogen en hij maakte zichzelf een gek onder hun handen. En hij bekrabbelde de deuren der poort en hij liet zijn zever, dat is zijn speeksel, in zijn baard aflopen. Toen zei Achis tot zijn knechten, zie, gij ziet dat de man razende is. Waarom hebt gij hem tot mij gebracht? Heb ik razenden gebrek, dat gij deze gebracht hebt om voor mij te razen? Zal deze in mijn huis komen?
Gemeente zingen we nu met elkaar uit Psalm 34 en daarvan het derde vers. Zij sloeg het oog op God, ze liep als een stroom hem aan, hij liet hen nimmer schaamrood staan. Hij wende straks hun lot. Hij, die door smart op smart gedrukt werd, zond tot God zijn bee. terstond verdween ondraagbaar wee uit zijn benepen hart. Psalm 34, vers 3. Gemeente, met de hulp van de Heere wil ik vanmorgen voor u een preek lezen van dominee van Stuivenberg. En de tekst kunt u vinden in Psalm 34 en daarvan het zesde vers. Dus Psalm 34, vers 6, waar we lezen. Ze hebben op hem gezien, ja, hem als een waterstroom aangelopen en hun aangezichten zijn niet schaamrood geworden. De collectezang is uit Psalm 142 en daarvan het vierde, het zesde en het zevende vers. Ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen, zodat mijn dood voorhanden scheen en alle hoop mij gans ontviel, daar niemand zorgde voor mijn ziel. En het zesde vers, hoor mijn geschrei, ben uitgeteerd, door mijn vervolgers overheerd. Ai, help mij en red mij uit de nood. Want hun macht is mij te groot. En ook wat er verder volgt in het zevende vers. We herinneren u aan de extra collecte in de derde rondgang voor de theologische school. Ze hebben op hem gezien. Ja, hem als een waterstroom aangelopen. En hun aangezichten zijn niet schaamrood geworden. In deze tekstwoorden wordt gesproken over Davids vertrouwen op de Heere. Drie gedachten. Ten eerste, het zien op de Heere. Ten tweede, het aanlopen van de Heere. En het derde, de verhoring door de Heere. Het zien op de Heere. Ze hebben op hem gezien. Het aanlopen van de Heere. Ja, hem als een waterstroom aangelopen. En de verhoring door de Heere. Hun aangezichten zijn niet schaamrood geworden. Het zien op de Heere. Als we Psalm 34 samen lezen en overdenken, dan zien we direct dat hij een historische achtergrond heeft. Het gaat over de gebeurtenissen in het leven van David. Het opschrift zegt dat het de psalm van David is. We lezen in het eerste vers. Als hij zijn gelaat veranderd had voor het aangezicht van Abimelech, die hem wegjoeg, dat hij doorging. Een psalm van David, de lieflijke in de psalmen. Deze geschiedenis vinden we terug in 1 Samuel 21. Het hoofdstuk dat u is voorgelezen. En dan in het bijzonder in de versen 10 tot en met 15. Weet u wat David daar vertelt? Hij verhaalt wie de Heere voor hem geweest is. We horen dat de Heer hem verlost heeft uit de handen van Achis, de koning van de Filistijnen, die de titel Abimelech droeg. Achis was de eigen naam van de koning, maar Abimelech de titel die hij voerde. Dat vinden we meer bij de koningen van de Filistijnen. Ook al in de tijd van Abraham en Isaac, in Genesis 20 en 26, lezen we ook over deze titel Abimelech. We vinden dat ook bij de koningen van Egypte, die wij steeds farao noemen, maar voor wie het eigenlijk een titel was. Wel nu, David moest vluchten. Hij moest vluchten voor het aangezicht van zijn schoonvader Saul, die het op zijn leven gemunt had. Hij vluchtte eerst naar de hoge priester Achimelech. Daar vroeg hij om brood voor hem en de mannen die bij hem waren. De priester had geen ander brood dan de broden die in het heilige van de tabernakel lagen, op de tafel der toonbroden. David eiste deze broden en Achimelech heeft ze gegeven, hoewel hij ernstige bedenkingen had. David heeft toen ook het zwaard van Goliath, dat achter de efod lag, meegenomen. Hij was zonder zijn spullen mee te nemen op reis gegaan. Hij suggereerde dat hij voor de koning op reis was en dat hij die opdracht grootste haast had. David is dus niet eerlijk. Hij heeft de hoge priester Achimelech wat voorgelogen. Wat heeft dat ook vreselijke gevolgen gehad? Doeg, de goddeloze Edomiet, heeft alles gezien wat David gedaan heeft bij Achimelech. En als hij dat aan Saul vertelt, laat deze al degenen die de linnen lijfroek droegen, alle in de dienst van de Heere waren, liet hij doden. Alleen Abjatar weet te ontvluchten. Bovendien had David niet de Heere gevraagd. Als we de wil van de Heere niet doen, als we de Heere niet vragen, wat kan een mens zich dan in bijzondere moeilijkheden brengen? Met de toonbroden en het zwaard komt hij in het land van de Filistijnen, in Gat, de stad van koning Achis. De knechten van Achis herkennen David. Ze zeggen, kijk, dat is nu die man over wie de vrouwen in rijen gezongen hebben. Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. Ze brengen hem bij de koning en zeggen, koning, nu heb u de gelegenheid om u van deze man, die ons volk zoveel afbreuk gedaan heeft, te ontdoen. David ziet het gevaar en hij vreest. Wat gaat hij doen? Hij is een mens, net als ieder ander. Hij stelt zich op een ongepaste wijze aan. Hij gaat zich als een krankzinnige gedragen. Hij laat zijn speeksel in zijn baard lopen. Hij bekrapt de muur en de poort van de stad Gat. Hij neemt toevlucht tot ongeoorloofde dingen. In deze daad zien we hem niet als een geloofsheld. Dat is hij ook geweest, vast en zeker. De Heer laat niet alleen de geloofsdaden van Gods kinderen uit het Oude en het Nieuwe Testament beschrijven, maar ook de omstandigheden waardoor zij je eigen schuld gekomen zijn. en dat ze hun vertrouwen niet op God stelden. David heeft andere tijden gekend toen hij dichtte: het is beter tot de Heere toevlucht te nemen dan op mensen te vertrouwen. Het is beter tot de Heere de toevlucht te nemen dan op prinsen te vertrouwen. David ligt voor rekening van de ander. De Heere slaat hem gade, want de Heere regeert en is met hoogheid bekleed. De Heer is bekleed met sterkte. Hij heeft zich omgord. De Heere laat David in deze omstandigheden waarin hij zichzelf gebracht heeft vastlopen. Dan ziet hij zijn zonde. De zonde onder ogen zien is niet iets wat maar één keer in het leven gebeurt. Nee, de zondaar blijft zondaar tot aan zijn laatste ademsnik toe. Daarom is het ook nodig dat we elke keer weer zondaar worden voor God. Daarom is het ook zo gelukkig als de Heere er in ons leven steeds weer aan te pas komt. De Heere regeert over de hele wereld, over alles wat er gebeurt. Ook over ieder mens persoonlijk, over zijn leven, over zijn sterven, over zijn komen en zijn gaan. Over dat alles regeert de Heere. Maar wat is het een eeuwig wonder als de Heere ons leert af te zien van dat steunen en leunen op onszelf, op mensen, en om dan alleen de Heere over te houden. Het is beter tot de Heere de toevlucht te nemen dan op mensen te betrouwen. Dat heeft David van de Heere geleerd. Hij gaat op een afbrekende wijze in het leven van Gods kerk. Maar de Heere leert het. Buiten hem komen altijd bedrogen uit. In die weg laat de Heere onze volstrekte hopeloosheid en krachteloosheid zien. Toch moeten we bij het licht van de Heilige Geest, als hij ons dat ontdekkende licht schenkt, vaak zeggen: Heere, waar proberen we toch elke keer weer te steunen op dingen en zaken die u niet wel behagelijk zijn. Weet u hoe de Bijbel het noemt? Dat noemt de Bijbel gebroken rietstaven die de handen doorboren. En dat wordt nu zo duidelijk zichtbaar in het leven van David. Maar de Heere handelt in het strijdperk van dit leven met David en met zijn kerk niet naar onze zonde. Hij vergeldt niet naar onze ongerechtigheden. Want wat gebeurt er? Als we de geschiedenis horen voorlezen, zouden we zomaar kunnen zeggen: David, nu is je laatste uur voor je geslagen. Maar nee, de Heere regeert. Als David niet weet hoe het verder moet, als David niet weet hoe het zal gaan, dan staat de Heere op en dan wordt het waar. De Heer zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid doen zuchten. Hoe trots zijn vijand wezen moog, hij zal voor zijn ontzaglijk oog als sidderende vluchten. Want Achis jaagt David weg. Dat is een wonder. Dat is een godswonder. De Heere laat de situatie kantelen. De hand van God wordt zichtbaar in de nood waarin David verkeert. Moeten we eens lezen wat er staat in vers 7. Ja, hij heeft dan eerst de toevlucht genomen tot ongeoorloofde dingen. Maar dan staat er toch duidelijk: hij riep, de Heere hoorde en verloste. David heeft door genade de Heere in het oog gekregen. En de Heere is een hoorder van het gebed. Laten we daar toch altijd op letten, gemeente. Dat doet de Heere in droefheid, in smart. In wegen die wij niet geweten en paden die wij niet gekend hebben. Hij zal zich ontfermen. Als een mens zijn leven nagaat, als Gods kind zijn leven nagaat, dan moet hij zeggen: Heere, toen hebben u het goed gemaakt. Daar hebben u het goed gedaan. U hebt het nooit verkeerd gedaan. De Heere doet het goed. David heeft de Heere in het oog gekregen. En hij is als een smekeling geworden. Het ongeloof in zijn hart is weggevaagd en het geloof breekt door. Daarom zegt hij: ze hebben op hem gezien. En dat is een wonder van goddelijke genade, want dat doen wij nooit, u niet en ik niet. Zien we niet op de Heere, dan blijft de mens maar staren op de omstandigheden. Dan zien we niet meer door de omstandigheden heen. Maar als de Heere iets van het geloof in het hart verheerlijkt en dat geloof ook in beoefening brengt, dan wordt het zo heel anders. Dan wordt het: ze hebben op hem gezien. David ziet op de Heere. Wat doet hij dan? Dan wekt hij al degenen die rondom hem zijn op om God groot te maken. Dan roept hij ze allemaal toe om op de Heere te zien. Gemeente, dat moeten wij ook doen. Wij moeten elkaar opwekken om op de Heere te zien. op hem te vertrouwen. Dat moet zeker als er zich in ons persoonlijk leven moeilijke omstandigheden voordoen. We hebben de Heer dag en dag, dag in en dag uit nodig. Maar als geliefden ons ontvallen, dan kan er zo'n bange zucht naar boven gaan. Houd gij mijn handen beide, met kracht omvat. Geef mij uw vast geleide op het smalle pad. Ook in ons gemeenteleven kan zoveel gebeuren dat ons hart smeekt. Vat gij mijn hand. Gebeurtenissen kunnen zo ingrijpend zijn. Wat een worsteling brengt dat teweeg. Maar daar zegt hij die alles regeert. Mij is het zilver en mij is het goud. Wat er ook verandert, hij verandert niet. Gij evenwel, gij blijft dezelfde, o Heer. Gij zijt van ouds mijn toeverlaat, mijn koning, die uitkomst gaaft. Gemeente, zie in alle nood toch op de Heere. Eén kruimeltje geloof, één lichtstraaltje uit de volheid die in Christus is. De enige troost in droefheid en rouw is als we de Heer aan onze zijde ervaren. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. We lezen, ze hebben op hem gezien. Wie waren die zij? David zegt niet, ik heb op hem gezien. Hij heeft omhoog mogen zien. Hij staat er niet buiten. Nee, hij is er wel bij betrokken. Maar hij zegt, zij hebben op hem gezien. Al degenen die in dezelfde omstandigheden verkeren, zijn ellendigen, evenals hij. Mensen die moeite en benauwdheid, zorgen en verdrietelijkheden meemaakten en die zich bij David hebben gevoegd. Deze ellendigen hebben de toevlucht tot de Heere genomen. Ze hebben er kennis aan gekregen. Wat de Heere voor hen is en voor hen zijn zal. Ze hebben leren afzien van eigen wijsheid. Van eigen overlegging des harten. Het zijn mensen die machteloos en krachteloos in zichzelf zijn. Maar met David weten zij, welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Die kiest de welgebaande wegen. Al zullen de omstandigheden van deze mannen en hun gezinnen verschillend zijn. In feite is het één en dezelfde nood. Er is één roep, één gebed naar het hemelhof. Zie op mij in gunst van boven. Wees mij toch genadig, Heer. Ze kennen met Paulus één God en Vader van allen, die er is, boven allen en door allen en in u allen. Hoe bidt David? Hij bidt in geloof. Maar ook ootmoedig, vertrouwend. Zijn gebed is een hartelijk pleiten op Gods belofte. David wekt alle die bij hem zijn op om met hart en ziel op Gods woord te pleiten. Gods beloften zijn in Jezus Christus, ja en amen. Gode tot heerlijkheid. Nooit kan het geloof te veel verwachten. Dus Heilands woorden zijn gewis. Ze hebben op hem gezien. Wat is dat onuitsprekelijk. Eén blik op de algenoegzame en getrouwe verbond Jehovah, daarop te mogen werpen, op hem zien. Hij wil alles voor hen en voor ons zijn. Ja, we hebben zo dikwijls harde gedachten van de Heere. Wat schrijven we hem toch veel ongerijms toe? Hij doet het verkeerd in ons leven. Nee, toch niet. Als we tot de Heere de toevlucht mogen nemen, dan vervult hij alle nood en zorg. Is de nood zo hoog gerezen dat gij nergens uitkomst ziet? God, uw God, vergeet u niet. Zo werpen we een blik in het geloofsleven van David. De Heer heeft in het leven van David de banden van de zonde verbroken. Hij wordt gered uit deze omstandigheden. De Heer is aan de spits getreden. Hij maakt het zo wonderlijk wel. Hij is het die zeeën droog maakt. David weet het. Er is hulp besteld bij een held. Hij blikt vooruit op die held. Op Jezus die zegt en die leeft. En ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels der hel en des doods. Geloof en ongeloof liggen in Davids leven dicht bij elkaar. Lange tijd leefde hij ver van de Heere. Maar nu breekt het geloof door. Het geloof in hem, die ook voor David is. De weg, de waarheid en het leven. Nee, dat heeft David niet van zichzelf. Hij was de lieflijk in de psalmen. Hij was de man naar Gods hart, maar in zichzelf kon hij niet bestaan voor de Heere. Ook hij vindt alleen maar rust in het verzoenend bloed dat van het altaar druipt. Gemeente, als wij geen weg meer zien, de weg niet meer weten, als we zorgen hebben en verdriet, Dan zegt de Heere, ik ben de weg. U hoort van David en zijn metgezellen. Ze hebben op hem gezien. We moeten afzien van onszelf en omhoog zien. En dat is moeilijk. Maar er zijn toch altijd weer twee zaken die bij elkaar horen. Het zien op de Heere en het zien op Jezus en het afzien van onszelf. Dan laat de Heere zijn licht schijnen in ons leven. En dan horen we zingen. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten. Den troost verspreid in smarten. Buiten Jezus is geen leven, maar alleen in hem. Zie op hem, heilbegerig, verlangend. Laten we tot hem gaan met de belijdenis van onze grote schuld en zonde, maar hopend op zijn genade. Ze gaan gelijk op en belijden van onze zonde en treuren over de zonde, maar ook het zien op de Heere. God is getrouw, die het ook doen zal. Hij laat nooit varen het werk van zijn handen. Hij is het die trouw houdt in eeuwigheid. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. En dan staan we stil bij het aanlopen van de Heere. Ze hebben hem niet alleen aangelopen, zegt David, maar ze hebben hem voortdurend aangelopen. Ze hebben hem aangelopen als een waterstroom, als een stroom van een rivier. Gemeente, misschien hebben we wel eens op de plek gestaan waar de Rijn ons land binnenkomt. Dan zien we het water dat van de bergen afkomt, daar met ontzettend veel kracht ons land binnenstromen. Soms kan ook de wind het water nog verder opstuwen. Zo is nu het gebed van David en vaak ook het gebed van al Gods kinderen. Het is een bidden, het is een zuchten zoals die stroom. Ze hebben als een waterstroom hem aangelopen. Dan zo volhardend bidden, dan zo gedurig aandringen aan de troon der genade. Dat is een sterk roepen, vaak met veel tranen. De Heer heeft in zijn omwandeling op de wereld het voorbeeld gegeven. Hij was geen zondaar, hij was zaligmaker, de borg van zijn kerk. Hij bad nachtenlang op de berg alleen. Hij liep zijn vader aan als een waterstroom voor zijn kinderen. Ze hebben als een waterstroom hem aangelopen. Dat heeft David gedaan. En ze doet de kerk van vandaag ook nog. Al is het dat de spotters van binnen zeggen, je hebt geen heil bij God. Wat heb jij dan toch nog voor verwachting? Wat heb jij te verwachten? Want je hebt geen heil. Maar een gebed dat aandringt als een waterstroom houdt aan bij de troon der genade. Vaak onder veel tranen. Een gelovig gebed heeft ongekende kracht. De vloed van tranen is niet zichtbaar, maar hoe vaak schrijdt het hart. Gemeente, de Heer doet niet alles wat ik kan, evenmin wat wij van hem vragen, maar het gelovige gebed houdt aan. Wat is het zalig om dat te mogen beoefenen, om alles te verliezen en over te geven in de hand van de Heer. Ze dwongen God en ze bleven vrienden. Wat is het zalig om dat te beoefenen, om alles te verliezen, over te geven in de hand van de Heere. Dat groeit niet op onze akker. Dat wordt bij ons niet gevonden. Het overgeven, nee, zelf doen. Dat groeit bij ons. Dat leeft in ons hart. Overgeven, nee, daar vechten we tegen. Hem als een waterstroom aanlopen, dat blijft doorgaan. Net zoals het water met kracht blijft stromen vanaf de bergen. Het gaat dag en nacht door. Zo is het ook in het leven van de kerk. Ze kunnen er niet genoeg op aandringen om toch te smeken, och Heere, wilt u door uw geest ons toch maar leren zuchten als een waterstroom. Zullen we het ervaren, net als David, deze ellendige riep en de Heere verhoorde. Die ellendige weten niet van ophouden. Ze kunnen geen dag zonder, op het werk niet, in de studeerkamer niet, op school, in de bank, voor de klas. Met de pet op noemen we dat wel. We kunnen de Heere niet loslaten. Aanhouden, zoals de Canaanese vrouw, dat hoort de Heere. Maar de Heere verhoren doet hij op zijn tijd. Dat doet hij niet direct als wij het verlangen, want de Heere beproeft ons. Maar we blijven aanhouden. Ze hebben als een waterstroom hem aangelopen. Ze kunnen niet zwijgen, want hun smeken is niet als van een morgenwolk, als van een vroegkomende dauw die heen gaat. Maar hun smeken is als een aanhoudende regen. We bidden en weten het van zijn verhoring alles afhangt. Het is een groot verschil of we nog dierbare herinneringen hebben, of nog dierbare versjes hebben om op terug te vallen. En dat het een totaal afgesneden zaak is. Dan horen we Jacob zeggen in de worsteling bij Pniel: ik zal u niet laten gaan, tenzij dat gij mij zegent. Zij hebben hem aangelopen en hun aangezichten zijn niet schaamrood geworden. Want ze kunnen hem niet meer missen. Wat is dat groot, jong, oud. Als we de Here in ons leven niet meer kunnen missen. Als het gebedsleven niet verflauwt, maar gaande blijft. Als de Heilige Geest bij ons aandringt met lege handen tot God te gaan. U zult misschien vragen, wanneer begint dat nu? Dat hem aanlopen als een waterstroom. Wel, dat begint wanneer de Heer het nieuwe leven in ons hart plant. Als we de scheiding tussen de Heer en onze ziel als een gemis gaan voelen. We leren ons zondige, vuile, boze hart kennen en al de gruwelen die erin leven. We gaan ons hart zien als een vuile bron van wanbedrijven. Als u Saulus van Tarsen, nadat hij op de weg naar Damascus neergeworpen was, had gevraagd, ben jij een bidder geworden? Had hij gezegd, ik die de gemeente God vervolgd heb, ik een bidder? En toch, de Heere zegt tegen Ananias, zie, hij bidt. Dat gebeurt als de Heere een mens in zijn ongeluk zet. Als hij een arme zonder gaat bedelen aan de troon der genade. De ware bidder, de allesmisser, die scheiding inleeft van de Heere en zijn ziel, houdt aan. Ze liggen aan de voeten van de Heere, machteloos, smekend om genade. Daar kunnen we niet overheen stappen, dat moet u nooit doen, hoe oud u ook wordt. Laten we altijd maar vragen om het ontdekkende licht van de Heilige Geest. We moeten de scheiding die wij gemaakt hebben in het paradijs onder ogen zien. We moeten Adam worden in ons leven. We moeten als een verloren mens om genade leren bidden. Dan kunnen we God niet meer missen. We bedelen om zijn gunst en verlangen naar zijn gemeenschap. Dan begrijpt u wat David zingt in Psalm 42. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Dat aanlopen als een waterstroom houdt ons zeker wel op wanneer we iets geproefd hebben van de genade en de gemeenschap en de gunst van de Heere. Het eindigt toch wel als de Heer ons dieper heeft ontdekt. Als we door genade iets hebben mogen zien van die heilfontein Christus Jezus. Nee, gemeente, door diepe ontdekking gaan we al dieper zuchten. We leren alleen op de naam des Heeren betrouwen. We kunnen niet anders leven dan alle geschonken weldaden. Al is het dat de koning in zijn schoonheid, in zijn heerlijkheid, in zijn voortreffelijkheid zich aan hen heeft bekendgemaakt en zij wel eens armen des geloofs heeft mogen ontvangen. Toch kunnen er ook tijden komen dat ze uitroepen, zie, ga ik voorwaarts, zo is hij er niet. Of achterwaarts, zo verneem ik hem niet. De kerk des Heren is met grauwheid bedekt. Het geloofsleven ligt onder de as. Er is zo weinig doorbreken, zo spreken we er wel eens over. En inderdaad, dat is de nood van de kerk. Maar laten we daar toch niet aan gewend raken. Zie, ga ik voorwaarts, zo zeggen zij, hij is er niet. Of achterwaarts, zo verneem ik hem niet. Ze zeggen van binnen, je hebt toch geen heil bij God. En de vorst der duisternis probeert van alles om ongeloof in hun ziel te brengen. Het zijn donkere wegen, wegen die ze niet bezien kunnen. Maar in die wegen krijgen ze toch meerdere kennis. Toenemen in het geloofsleven gaat altijd gepaard met geleid worden in diepere wegen. Daardoor krijgen ze meer kennis van zichzelf, leren ze hun verdorvenheid dieper kennen. U moet maar eens op de Bijbelheiligen letten, de profeten nagaan. De Heilige Geest leert ze steeds inblikken in hun eigen zondig bestaan. Daniël is nooit een hoogmoedige mens geworden. Als hij bidt met open vensters naar Jeruzalem, dan buigt hij zijn knieën en klaagt hij zichzelf aan en zijn volk. Wij hebben gezondigd. Zo krijgen ze steeds meer zelfkennis, maar ook meerdere kennis van God. Ze zien op zijn heiligheid, op zijn heerlijke deugden en volmaaktheden. God die heilig is en rechtvaardig. Maar ze krijgen ook meerdere kennis van Christus, want ze hebben op hem gezien. Op Jezus, die beminnelijke persoon die zich uitstalt in zijn heerlijkheid, in zijn middelaarsverdiensten, zodat ze zeggen, al wat aan hem is, is gans begeerlijk. En ze krijgen steeds meer vertrouwen op de Heere. Ze mogen de hand van het geloof wel eens uitstrekken en naar de Heere zeggen, gij zijt mijn God, vat gij mijn hand. Uw goede geest bestier mijn schreden en leid mij in een effen land. Ze gaan meer zichzelf kennen, meer de Heere kennen, meer Christus kennen, De weg gaat door diepte en berouw. Er zijn smartelijke en droevige wegen. Maar ze mogen zien op Sions koning, die de weg gegaan is van de kribbe tot aan het kruis. Volgen, zonder vragen, zijn voetstappen drukken, achter hem aan. En dan is hun roepen niet te vergeefs. Gemeente, we zouden graag willen dat een roepen, een hem aanlopen, als een waterstroom veel gevonden wordt. Voor ons persoonlijk leven, voor ons gezin, voor de gemeente. O Heere, wilt u nog eens in genade op ons neerzien, opdat de lof des Heeren zal verhoogd en verheerlijkt worden, en zijn naam geprezen, vernieuw aan tot in der eeuwigheid. Dat brengt ons bij de derde gedachte, als we stilstaan bij de verhoring door de Heeren. Maar laten we dan eerst met elkaar zingen uit Psalm 56, vers 6. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot. Gij zijt voor mij een schild in alle nood. Gij hebt mijn smart verdreven. Uw dierbare gunst is me altoos bijgebleven. Zal voor Gods oog naar zijn bevelen leven. Zo wordt door mij zijn naam altoos verheven. Zo wordt zijn lof vergroot. Psalm 56, het zesde vers. We overdenken Davids vertrouwen op de Heere. In de eerste gedachte bepaalde u bij het zien op de Heere. In de tweede gedachte het aanlopen van de Heere. Nu in de derde plaats de verhoring door de Heere. Want David zegt hun aangezichten zijn niet schaamrood geworden. Ondanks alles wat hen probeert ervan te weerhouden, kunnen ze toch niet nalaten om de Heere aan te roepen. Het is een gelovig roepen. En roepen uit de diepte dat de Heere werkt in het hart. En wat gebeurt er dan? Dan wordt hun hart verruimd, hun ogen verlicht. Bezorgdheid kijkt om zich heen, naar de omstandigheden. Maar geloof, dat kijkt naar boven. Ze heffen hun hart op, naar omhoog. Wat kan een blik op de Heere toch troosten? Ja, een rijke zegen kan zijn in rouw, in droefheid, in smart, ongekende wegen. Door een blik op het kruis is er leven en heil. Degenen die in de woestijn door de slangen gebeten waren, werden genezen door slechts een gebroken oog een blik te slaan op de koperen slang. Zo geeft ook één blik op het gekruiste Christus licht en leven en vrijheid. Nooit heeft een gewond hart te vergeefs op Jezus gezien. We mogen elkaar wel toeroepen, zie toch op hem, dat is nooit te vergeefs. Hij is de middelaar Gods en der mensen. Nooit heeft een stervende ziel met een gebroken oog te vergeefs op hem gezien. Nee, hij heeft de genezende kracht ervaren van Christus bloed. Gemeente, we kunnen elkaar niets beters toewensen dan op hem, Jezus Christus, te zien. Hij zegt nooit, zoek mij te vergeefs. Uw aangezicht zal met David niet schaamrood worden. Wij kijken dikwijls ergens anders heen en dat leidt tot teleurstelling. Daarmee kunnen we bedrogen uitkomen. Dat geeft geen houvast. Maar het is het verlangen van Gods kind om in het strijdperk van dit leven op de Heere te zien. Hoe vaak moet hij ervaren dwaas en verdorven te zijn als hij zich weer afkeert van de Heere? Let eens op David. Bent u ook zo? Dwaalt u ook zo vaak af? Hoort David belijden. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Ai, zoek uw knecht, schoon hij uw wetten schond, want hij volhardt naar uw geboon te horen. Maar wanneer ons oog gericht is op onze heiland, worden we nooit teleurgesteld. Dan is de uitkomst altijd goed. De Canaanese vrouw werd door Christus schijnbaar afgewezen, maar anderzijds door hem met een krachtige hand vastgehouden. Afgewezen en toch vastgehouden. Zo wonderlijk, zo onbegrijpelijk. Deze heelmeester, onze heiland, laat zich niet narekenen. Hij doet het altijd goed. Hij brengt redding. Hij brengt zijn kinderen altijd thuis. Er gebeurt zoveel in ons leven. Veel wat zeer kan doen, wat pijn kan doen, verdriet geeft. Maar om dat later te begrijpen, de Heere deed het goed. De Canaanese vrouw werd afgewezen en toch vastgehouden. De Heere ging net zo lang door tot zij het verloor en zij het met hem eens werd. Toen hij zei, u hoort niet bij dat bondsvolk, daar staat u buiten. Zo kan er niet anders daarmee instemmen. Ja, Heere, dat is waar. Daar wilde Jezus haar hebben. Het water staat die vrouw tot aan de lippen, maar ze gaat niet weg. De uitkomst zal heerlijk zijn. Gemeente, zo gaat het altijd. We moeten er zelf tussenuit, u en ik. Dat laat de Heere zien wat hij doet. En dan is het tot zijn heerlijkheid en tot zijn lof op de aarde. Hij wacht zo vaak in ons leven om zich daarna nog lieflijker en heerlijker aan onze ziel te openbaren. Hij beproeft zijn ellendigen, zoals goud gelouterd wordt. De Heere laat wel zinken, maar hij laat nooit verdrinken. Nee, de gans hulpeloze die tot hem de toevlucht neemt, komt niet beschaamd uit. Zij hebben hem als een waterstroom aangelopen. Hun aangezichten zijn niet schaamrood geworden. We weten wel wat het is, beschaamd zijn. We hebben iets verkeerds gedaan, iets fout gedaan. We hadden dat niet moeten doen. Als iemand dat merkt en de fout ons voorhoudt, dan krijgen we een kleur. Dan worden we beschaamd. Aandoeningen die we ondervinden zijn altijd op ons gezicht af te lezen. We kunnen zien of iemand blij is, maar ook of een kind dat tegenover je is, bedroefd is. Ons gezicht kan van angst vertrekken. Zo is het ook direct te zien als iemand zich schaamt. Maar hier staat het nu het tegenovergestelde. Zij die hem als een waterstroom hebben aangelopen, zullen juist niet beschaamd worden. Hun aangezicht zal glanzen, omdat ze in aanraking komen met hem, tot wie we om hulp vluchten. Hun aangezicht blinkt vanwege de hoop en de verwachting die er op de Heere is. De Heere stelt niet teleur. Er is een God die hoort. De Heere is een verhoorder van het gebed. Het vergaat zo'n bidderen, net als bij Mozes. Hij is op de berg in de tegenwoordigheid van de Heere geweest. Als Mozes van de berg afdaalt, dan blinkt zijn gezicht dan van de goddelijke heerlijkheid. Een bidder die de Heere aanloopt als een waterstroom en zegt, ik laat u niet los, Heere, tenzij dat gij mij zegent, krijgt ook iets van die heerlijkheid en ervaart die glans in zijn hart en in zijn leven. Welgelukzalig die met Mozes en met David ook iets van die glans krijgt. Gunstgenoten van God, nee, van onze kant is het afstand zo groot, die kunnen wij nooit overbruggen. Maar de Heer is aan de spits getreden. Zijn gunstgenoten gaat hij bedelen met zijn weldaden en met zijn rijke zegenen. Denk aan de bloedvloeiende vrouw. De Heer wilde niet dat ze in het wonder van haar genezing zou eindigen. Nee, hij wilde dat ze met het wonder in de gever haar Jezus, haar heiland, heelmeester zou eindigen. Zo handelt de Heer altijd met zijn volk, opdat zijn naam de eer ontvangt. Deze psalm heeft een rijke en diepe inhoud. Er wordt gesproken over het zoeken van de Heere, het zien van de Heere, het roepen tot de Heere. Hun aangezichten zijn niet schaamrood geworden. Hun ziel is in de ruimte gezet. Hun hart is verwijd. God wordt verheerlijkt. Ze hebben op hem gezien. Ja, hem als een waterstroom aangelopen. Hun aangezichten zijn niet schaamrood geworden. Roepen, horen en verlost worden uit alle benauwdheden. Wat een rijke troost. Wat een bemoediging voor de kerk des Heren. Nee, ze hebben hem niet altijd in het oog. Ze zien zijn heerlijkheid niet altijd. Het is dikwijls duister. Hun geestelijk leven is vaak zo grauw. Maar laten we toch op de Heren zien, net als David. Hoe vaak overrompelen ons de moeilijkheden en zorgen in ons leven. En dan zuchten we, wie zal ons het goede doen zien? Verhef gij over ons, het licht uws aanschijns, o Heren. Maar dan klinkt vandaag de boodschap, zoals David aan het verwoord. Ze hebben op hem gezien. Ja, hem als een waterstroom aangelopen. Hun aangezichten zijn niet schaamrood geworden. Als we terugkijken in ons leven, dan zijn we door veel zorgen, moeite en verdriet heen gegaan. Geliefden zijn ons ontvallen. Onze man, vrouw, ons kind wat we zo hartelijk lief hadden. Misschien mis je, terwijl je nog jong bent, je vader of je moeder of allebei. Dan wijst David ons de weg. De weg van troost en houvast voor het leven. Zie op hem. Loop hem aan als een waterstroom. Hij is een waarmaker van zijn woord. Als Christus u toeroept, kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. God is geen man dat hij liegen zou, nog een mensenkind dat het hem berouwen zij. Zou hij het zeggen en niet doen, spreken, niet bestendig maken? De Heere kent zijn gunstgenoten van voor de grondlegging der wereld. Hij zoekt ze op in de tijd, hij trekt ze met de koorden van zijn liefde. Hij verlaat haar niet, hij begeeft haar niet, hij is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Amen. Heere, trouwe God in de hemel, deze morgen kwam uw woord tot ons. Een opdracht, zie op hem, u aanlopen als een waterstroom. Dat het in de harten mag ingedrongen zijn. Dat het niet alleen in het verstand gekomen is, maar dat het hart gaat roepen, Heere, help mij toch. En dat we dan zo de toekomst in mogen gaan. Dat de woorden mogen blijven, dat woorden in het hart mogen blijven. En dat er dan deze dag een gedurig gebed mag opgaan vanuit de gemeente. Persoonlijk, voor de gemeente, voor familie, voor vrienden, voor ieder in ons, voor ook deze wereld. Heer, ontfermt u zich zo over ons allen. Mogen u danken voor deze morgen dat u geholpen hebt, dat u krachten gegeven heeft. En wilt u zo het verdere van deze dag bij ons zijn. Onze broeder helpen die vanmiddag het woord hoopt te lezen. Geef ook hem wel alles wat hij nodig heeft. En dat we dan daarin mogen ervaren dat u bij ons bent. Dat u voor ons zorgt. Dat u het bent die telkens weer krachten geeft. We vragen dit van u alleen uit genade om Jezus wil. Amen. De slotzang is Psalm 116, daarvan het eerste en het tiende vers. God heb ik lief, want die getrouwe Heer, hij hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Hij neigt zijn oor, ik roep tot hem al mijn dagen. Hij schenkt mij hulp, hij redt mij keer op keer. Psalm 116, vers 1 en 10. eindigen we nu met de zegenbeden. O Vader, laat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.